Waarin voorgaat dominee Van de Wind. In deze dienst nemen we afscheid van ouderling Van Ooyen. De schriftlezing in deze dienst is een gedeelte uit Genesis 46. We hebben de volgende afkondigingen voor u. De kerkdiensten aanstaande zondag. 'S Morgens dominee W.C. Meeuwse uit Sliedrecht en 's avonds dominee Van de Wind. De voorbeden voor de zieken. De heer J.C. Slag, die in het slot in Gameren woont, verblijft nog in het JBZ. Zijn situatie is zorgelijk. De heer A. Van Ooyen, Alderwijkse straat 9, heeft voor controle verschillende onderzoeken gehad en zijn uitslag was goed. We willen de genoemde gemeenteleden in onze voorbeden gedenken. We zijn dankbaar met de jongeren in onze gemeente die geslaagd zijn voor hun eindexamen. We bidden ook voor het werk van de Stichting Ontmoeting, waarvoor vandaag gecollecteerd wordt. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om ouderling Van Ooyen de hand te drukken onder de toren. Collecte, de eerste is bestemd voor de Stichting Ontmoeting en de tweede voor het werk van de kerk. En volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. De voorzang van morgen is de 13e vers uit Psalm 21. Verhoog, o Heere, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 25, de versen 4 en 7. Zeer een goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Ook vers 7, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, de versen 4 en 7. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan, zingen we van Psalm 147, het tweede vers. En straks in de schriftlezing zullen we ook heel wat namen lezen. En met deze psalm belijden we dat de Heere ook de sterren kent, allen, en bij haar namen noemt, zoals ook bij de namen die we lezen, de namen van ieder. Psalm 147, vers 2. Hoort nu de wet van de Heere. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. De 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En Jezus Christus, die zei: u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe God en Heere, heilige en barmhartige Vader in de hemel, tot u komen wij ook deze morgen samen in ons gebed, onze dank uit te spreken voor u, om u te bidden, om uw genade en hulp, om ons ook onze afhankelijkheid te tonen, nu we hier zo bijeen zijn in de kerk of thuis luisteren. Heere, u bent God. We mogen in uw naam samen zijn. En we bidden dat u ook zelf uw zegen schenkt. En dan wenden we ons tot u met onze zonden en ellenden. Want ook daarvan hebben we gezongen. En Heere, dan mogen wij vrijmoedigheid hebben om ook onze noden, ons verdriet en ook onze schuld voor u uit te spreken en voor u neer te leggen, omdat u een genadig God bent, omdat wij mogen weten dat er bij u verzoening is. U hebt zelf uw zoon gegeven, u hebt zelf uw eigen zoon in deze wereld gezonden, Jezus Christus, die de last van het oordeel heeft gedragen, die de zonden heeft uitgewist en daarmee ook vrijspraak heeft verworven. En u komt ook deze morgen zo tot u in ons gebed. Kent ons. En dan willen we u vragen dat u ook voor ieder persoonlijk het verkeerde ons niet toerekent, maar alle ongerechtigheid wegneemt, dat we in het bloed van Christus vrede mogen hebben bij u. En geef, Heere, dat we daarvoor ook Jezus Christus mogen kennen als onze zaligmaker. Geef het in ons door uw Heilige Geest dat wij hem zoeken, dat we ook niet bouwen op eigen gerechtigheid, zelf proberen op te klimmen tot u in de hemel, maar ons mogen laten zalig maken, laten behouden, laten lijden ook, en dat wij meer en meer ontdekken hoe groot uw genade is, ons daaraan zullen overgeven en daarin u zullen eren. We bidden dat u vanmorgen ook uw Heilige Geest zo geeft dat onze harten opengaan voor uw woord. Wanneer we eruit lezen, wanneer de boodschap van uw woord wordt uitgelegd en verkondigd in de gemeente, open onze harten. Wilt u zelf, Heere, het in onze ziel brengen, zodat we daarin uw stem horen, dat we opmerken, dat we mogen ontdekken wie u bent, de levende God, hoe u ook zelf in ons leven spreekt, ons de weg wijst. Heere, wilt u ons daar helder inzicht in geven, om u te leren volgen, maar ook de liefde en de bereidheid om daarbij te leven. Dat we in uw wegen gaan, dat er eerbied in ons hart ligt voor u, maar ook vertrouwen op uw woord. Sterk dat ook, ook deze morgen. We bidden zo om uw onderwijs. U kent ook de verschillende omstandigheden van vreugde of zorg. Wilt u in al deze dingen uw hulp en ondersteuning geven? U die ons zegent op zoveel manieren. En we danken u daarvoor, wat u geeft in het dagelijks leven, misschien ook op bijzondere momenten. We danken u dat u ons ook in de achterliggende week wilde sparen in het leven. Er zijn zoveel gevaren. Soms worden we er heel direct mee geconfronteerd. We horen berichten van ongelukken. Wij bidden van u, Heere, en vaart onze dank voor het leven en voor alles wat u daarin ook tot ons onderhoudt en tot onze zegen schenkt. U bidden we voor uw kerk over heel de wereld. Wilt u geven dat mensen het evangelie te horen krijgen, dat ze de liefde van Christus leren kennen, dat velen zo ook zich mogen toewijden aan u als hun Heere en God, als hun Verlosser en Koning, en daarnaar zullen leven. Zegen de verbreiding van uw woord in het werk van de zending. U bidden we dat u het Joodse volk wilt gedenken, de uitverkorenen die u toch apart hebt gesteld sinds Abraham en een weg met hen bent gegaan. En dan bidden wij dat u ook onder dat volk met uw Heilige Geest wilt wonen en werken, opdat ook daar velen de Verlosser mogen kennen. We bidden al deze dingen van u en pleiten daarbij op uw belofte. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. We lezen vanmorgen uit het Bijbelboek Genesis, in hoofdstuk 46. Daaruit is de tekst en daar gaat de preek over, maar we lezen eerst nog een paar versen ook uit Genesis 26. Dus Genesis 46 was aangekondigd, maar ik lees eerst een paar versen uit Genesis 26. Dus een aantal hoofdstukken eerder. Ik wil een aantal preken houden over Jacob, de laatste fase van zijn leven, de laatste periode uit zijn leven dat Jacob in Egypte verblijft. Maar dan lezen we nu eerst nog een stukje uit Genesis 26 en dat gaat over Isaac, dus de vader van Jacob. Genesis 26, vers 1 tot 3 en 23 tot 25. Dus we luisteren naar het woord van God in Genesis 26, vers 1 tot 3. Er kwam hongersnood in het land, een andere dan de eerste hongersnood die er in de dagen van Abraham geweest was. Daarom ging Isaac naar Abimelech, de koning van de Filistijnen, naar Gerar. Toen verscheen de Heere hem en zei: trek niet naar Egypte, maar woon in het land dat ik u noemen zal. Verblijf als vreemdeling in dit land. Ik zal dan met u zijn en u zegenen, want aan u en uw nageslacht zal ik al deze landen geven. Ik zal de eed gestand doen die ik Abraham, uw vader, gezworen heb. Zo verblijft Isaac dan in Gerar. En we lezen nog een paar versen vanaf vers 23. 23 tot 25. Hij vertrok vandaar naar Beersheba. De Heer verscheen hem in die nacht en zei: ik ben de God van Abraham, uw vader. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Ik zal u zegenen en uw nageslacht talrijk maken omwille van Abraham, mijn dienaar. Toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam van de Heere aan. Hij zette daar zijn tent op en de dienaren van Isaac groeven daar een put. Dan gaan we nu lezen in Genesis 46. We lezen vers 1 tot en met 27. Genesis 46. Israël, dat is een andere naam voor Jacob hier, een nieuwe naam. Israël brak op met alles wat hij had en hij kwam in Beersheba. Daar bracht hij offers aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak 's nachts tot Israël door visioenen en zei: Jacob, Jacob. En hij zei: zie, hier ben ik. En hij zei: ik ben God, de God van uw vader. Wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken, want ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal met u meetrekken naar Egypte en ik zal u ook zeker doen terugkeren. En Jozef zal uw ogen sluiten. Toen stond Jacob op en vertrok uit Beersheba en de zonen van Israël vervoerden hun vader Jacob, hun kleine kinderen en hun vrouwen op de wagens die de farao gestuurd had om hem te vervoeren. Hun vee en hun bezittingen die ze in het land Canaan verworven hadden namen zij mee en ze kwamen in Egypte aan, Jacob en heel zijn nageslacht met hem. Zijn zonen en zijn kleinzonen met hem, zijn dochters, zijn kleindochters en heel zijn nageslacht bracht hij met zich mee naar Egypte. Dit zijn de namen van de zonen van Israël die naar Egypte kwamen. Jacob en zijn zonen. De eerstgeborene van Jacob, Ruben. De zonen van Ruben, Hanoch, Pallu, Hezron en Garmi. De zonen van Simeon, Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zoar en Saul, de zoon van een Canaanitische vrouw. De zonen van Levi, Gerson, Kahat en Merari. De zonen van Juda, Er, Onan, Sela, Peres en Zera. Er en Onan waren echter in het land Canaan gestorven. De zonen van Peres waren Hezron en Hamul. De zonen van Issachar, Tola, Pua, Job en Simron. De zonen van Zebulon, Seret, Elon en Jaleel. Dit waren de zonen van Lea, die ze Jacob gebaard heeft in Paddan Aram, met Dina zijn dochter. Het totale aantal zielen van zijn zonen en dochters was 33. De zonen van Gad, Sifjon, Hachi, Suni, Esbon, Eri, Arodi en Areli. De zonen van Aser, Jimna, Jisva, Jisvi, Beria en Sera, hun zuster. De zonen van Beria, Heber en Malchiel. Dit waren de zonen van Zilpa. Haar had Laban aan zijn dochter Lea gegeven. Zij baarde hen bij Jacob 16 zielen. De zonen van Rachel, de vrouw van Jacob, Jozef en Benjamin. In het land Egypte werden bij Jozef Manasse en Efraim geboren, die Asnat, de dochter van Potifera, een priester uit Om, hem baarde. De zonen van Benjamin, Bela, Beger, Asbel, Gera, Naaman, Egi, Ros, Mupin, Hupim en Art. Dit waren de zonen van Rachel die bij Jacob geboren zijn, bij elkaar 14 zielen. De zonen van Dan, Husim. De zonen van Naphtali, Jaziel, Guni, Jezer en Silem. Dit waren de zonen van Billa. Haar had Laban aan zijn dochter Rachel gegeven. Zij baarde hen bij Jacob, bij elkaar 7 zielen. Het totale aantal zielen die met Jacob naar Egypte kwamen en die van hem afstamden, afgezien van de vrouwen van de zonen van Jacob, was bij elkaar 66 zielen, de zonen van Jozef, die bij hem in Egypte geboren waren, 2 zielen. Het totale aantal zielen die tot het huis van Jacob behoorden en die naar Egypte kwamen, was 70. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Uitgangspunt voor de preek is uit Genesis 46, de versen 1 tot en met 4. Dus het begin van dit hoofdstuk. En deze 4 versen lees ik nogmaals als de tekst voor de preek. Vers 1 tot 4. Israël brak op met alles wat hij had. En hij kwam in Beersheba, daar bracht hij offers aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak 's nachts tot Israël door visioenen en zei: Jacob, Jacob. En hij zei: zie, hier ben ik. En hij zei: ik ben God, de God van uw vader. Wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken. Want ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal met u meetrekken naar Egypte. En ik zal u ook zeker doen terugkeren. En Jozef zal uw ogen sluiten. We zijn in de preek stil bij 3 gedachten. In de eerste plaats Jacobs offer in Beersheba. Ten tweede zijn vertrek naar Egypte. En ten derde Israëls terugkeer als volk. Dus Jacobs offer in Beersheba, zijn vertrek naar Egypte en Israëls terugkeer als volk. We gaan zingen van Psalm 105, de versen 6, 7 en 13... Uw gaven zullen worden ingezameld in de collecten die zijn aangekondigd. En dan gaan wij zingen van Psalm 105, waarin ook deze geschiedenis naar voren komt. En we zingen vers 6, 7, 13. En als we deze versen zo achter elkaar zingen, dan merken we iets van de spanning dat aan de ene kant het land Canaan aan Abrahams nageslacht is beloofd. En toch gaan ze naar Egypte. We zingen vers 6, 7 en 13. Gemeente, voor vader Jacob was het echt ongelooflijk. Jarenlang heeft hij gerouwd om het verlies van zijn zoon Jozef. En nu, Jozef leeft nog. En toen zijn andere jongens dat kwamen vertellen, Jozef leeft, toen raakte hij totaal van slag. Zijn hart bezweek. Dat kan niet. Maar ze hebben hem alles verteld. Ze hebben verteld alles wat Jozef had gezegd. En hij zag met eigen ogen de wagens die Jozef had gestuurd. Ja, toen kon hij er niet meer omheen. Het is genoeg. Jacob is overtuigd. En dan wil hij ook gaan. Hij wil Jozef zien. Ja, het gaat ouders zeer aan het hart hoe het gaat met hun kinderen. Zeker ook in gevaren. Er zal hen toch niets overkomen. Er kan veel zorg zijn. Of juist grote blijdschap. Bij moeders en bij vaders over hun kinderen. En normaal gesproken gaat dat hen zeer aan het hart. En als je dan toch na jaren zoiets hoort. Om die reden wil vader Jacob nu naar Egypte gaan. Hij wil emigreren vanwege Jozef. Om hem te zien, om het verdere van zijn leven altijd bij hem in de buurt te zijn. En hij leeft er helemaal van op. Eén ding bezet zijn hart. Ik wil naar Jozef toe. Je zou daar een kritische vraag bij kunnen stellen. Denkt hij alleen nog aan zijn kind? Is Jacobs hart nu zo vervuld van Jozef dat hij geen enkel oog meer heeft voor God? Als hij Jozef maar terug kan krijgen. En daar moet alles voor aan de kant, alles wat hij van de Heere heeft ontvangen, namelijk het wonen in het land van de belofte. De plaats die de Heere Abraham had aangewezen en daar te leven met God. Ja, wanneer je zijn huishouden nu druk bezig ziet om alles in te pakken en om de spullen op te laden, om op reis te gaan naar Jozef toe in Egypte. Je zou kunnen denken, is hij de Heere vergeten? En is dat misschien al eerder gebeurd? Door dat grote verdriet? Verbitterd geraakt? Heeft hij de band met God losgelaten? Maar wacht. Kijk. In dat gedeelte. Ze reizen een stukje. Vanaf Hebron. Zo'n 35 kilometer tot Beersheba. Waar zijn vader Isaac heeft gewoond. En eerder al Abraham. De meest zuidelijke stad van Kanaan. En daar houdt Jacob nu halt. Zeg maar net voor de grens. En onze tekst vertelt wat hij daar doet. In Beersheba. Hij gaat offers brengen. Voor de Heer. Ja. En wat wil dat zeggen? En wat zal daarvan dan de betekenis zijn? Nou, er zijn verschillende dingen uit af te leiden. Ten eerste is dat een belijdenis. Jacob belijdt hier bij de grens, voordat hij Kanaan verlaat, dat hij niet zonder de Heere op pad wil gaan. En via die offers op dat altaar erkent hij de Heere als zijn God. En deze God, die wil hij dienen en van hem verwacht Jacob hulp en kracht. En nu hij zo'n grote reis gaat maken, nu hij met heel zijn familie gaat verhuizen naar een vreemd land, houdt Jacob, zeg maar, een openbare eredienst. Dus, jongens en meisjes, is Jacob de Heere vergeten? Als hij nu met al zijn kinderen en kleinkinderen naar Egypte gaat, weg uit het land dat de Heere zou geven? Nee. Nee, hij is de Heere niet vergeten. Kijk maar, vlak bij de grens brengt hij offers voor God. Want die God die wil hij dienen. En die God die heeft hij nodig. En hij gelooft dat de Heere met hem mee zal gaan. Ja, maken jullie in je leven ook wel eens een grote verandering mee? Misschien dat je voor het eerst naar school gaat, of dat je naar een andere school gaat. En dan wil je dat de Heere met je meegaat. En je wilt daar graag gehoorzaam zijn aan God. Nou, dan is het goed om dat op zo'n moment ook aan de Heere te vertellen. Om echt daarvoor ook te bidden. Of misschien heb je een broer of je hebt een tante die gaat trouwen. Nou, dan gaan ze op hun trouwdag misschien ook wel naar de kerk. Waarom doen ze dat? Nou, dat is een heel belangrijke stap in hun leven. En dat willen ze dan niet zonder de Heere doen. En dat mag iedereen ook weten. In het boek Genesis, ook bij de aartsvaders, lezen wij regelmatig dat iemand ergens een altaar bouwt en daar offers brengt en daar de naam van de Heere aanroept. Ja, zo zag toen de openbare eredienst eruit. Er was toen nog niet echt een volk of een gemeente om samen God te eren. Er was nog niet een tabernakel of een tempel. Maar zo'n altaar, dat was in die eerste tijd in Genesis, dat was eigenlijk de openbare eredienst. Openlijk, een heilig gebeuren om God te zoeken en God te eren. Ja, en zo staan wij ook aan de grens van een nieuwe week. En hoe gaat u beginnen aan zo'n werkweek? Nou, de zondagse eredienst is het uitgelezen moment om openlijk te belijden dat je niet zonder de Heere wilt leven. Dat je ook weer in deze week van hem je hulp verwacht. Van de Heere je kracht verwacht. Dat moment, in die eredienst, zo weer aan het begin van een nieuwe werkweek, dan bevestigen we keer op keer de Heere. Hij is onze God. En met hem trek ik weer verder. Ja, je kunt wel denken, als Jacob zijn zoon Jozef maar teruggeeft. Ja, dat is het. En je zou kunnen denken, als hij dan in Egypte ook nog eens zo'n heerlijke plek krijgt om te wonen, wat moet je nog meer? Nou, Jacob ziet het anders. Zonder God, zonder zo'n levende geloofsband met God, vind je nooit je echte bestemming. Maar blijf je verloren. Hoeveel geluk je in deze wereld ook tegenkomt. Hij wil met God verder. En wie zich afvraagt waarom Jacob hier offers brengt, die kan denken, hij hij weet misschien niet wat hij moet doen. Is dat de reden dat hij een offer brengt? En gaat hij nu vragen, wat wilt u? Moet ik nou gaan of moet ik niet gaan? Maar zo is het hier in dit hoofdstuk toch niet gelegen. Jacob is vast van plan om te gaan. Die hele situatie, die wijst hem al in die richting. De woorden van Jozef. Hoe Jozef daar terecht is gekomen. De leiding van God in die hele geschiedenis, dit is de weg die hij mag gaan, die hij moet gaan. En in het bericht van Jozef, daar klinkt voor hem de stem van God. En die offers bij zijn vertrek, daarmee getuigt Jacob dat de Heere zijn God is. De Heere leidt hem. En aan zijn leiding mag hij zich onderwerpen, is hij gehoorzaam. En daaraan brengt hij zijn dank, dat Jozef leeft en dat Jacob naar hem op pad kan gaan. Daarvoor geeft hij de Heere, zijn God, de eer in Berseba. Het is niet alleen de laatste stad voordat hij Kanaan verlaat, maar dat is ook de plaats waar zijn vader Isaac lange tijd woonde. In Berseba heeft Isaac al een altaar gebouwd. Dat lazen we ook in Genesis 26. Hier in Berseba heeft Isaac ook de naam van de Heere aangeroepen. En nu doet Jacob, zijn zoon, dat ook. Jacob heeft dat thuis geleerd. Jongens en meisjes, is dat bij jullie ook zo? Dat je vader en moeder met de Heere willen leven. En je hoort thuis uit de Bijbel over God. En er wordt gebeden. Je gaat met hem mee naar de kerk. Nou, Jacob die is al best oud. Waarover we het nu hebben. Maar hij heeft het vroeger ook van zijn vader geleerd. En nu staat er. Hij brengt offers aan de God van zijn vader Isaac. En diezelfde God, merk je, diezelfde God die wil hij trouw blijven. Ook al gaat hij nu naar een vreemd land, ook al gaat hij naar een heel andere omgeving. En daarmee neemt Jacob geen afstand van die God. Die God die hij in zijn opvoeding al heeft mogen leren kennen. Hij brengt offers aan deze God, aan de Heer. En zo onderhoudt hij van zijn kant ook de verbondsrelatie met God. Zo zoekt hij de omgang met de Allerhoogste. En dat is ook nodig om het geloof te versterken. Nu er zo'n ingrijpende verandering zal plaatsvinden. Nu hij het land der belofte toch achter zich laat. En met zijn hele gezin naar een vreemd land trekt. Dat is spannend. Hij kan moeilijke dingen tegenkomen. Dingen die zijn geloof op de proef zullen stellen. En wanneer u voor zoiets komt te staan, kunt u extra de nabijheid van God nodig hebben. Die u zoekt in het gebed. Die u zoekt in de kerkdienst. Die u zoekt in de sacramenten. En Jacob maakt gebruik van een altaar met offers. Je zou kunnen denken, ja, dat is toch ook maar een uitwendig middel. Zo heeft hij dat gezien bij zijn vader Isaac. Dat heeft hij gehoord over van zijn grootvader Abraham. Die hebben ook in grote moeilijkheden die ze tegenkwamen, ook in zware beprovingen, vastgehouden aan de Heere. En uiteindelijk zijn ze niet beschaamd in hun geloof. Jacobs offer in Berseba. Tweede punt is zijn vertrek naar Egypte. Nadat hij offers bracht en voordat hij verder trekt, verschijnt de Heere aan hem door nachtelijke visioenen. Nou, dat moet toch bijzonder indrukwekkend zijn geweest. De grote, de heilige God die zich vertoont in een visioen. Hij is de levende. En hij ziet hoe hoe Jacob bij dat altaar zich voor hem buigt. Hij aanvaardt dat offer uit de hand van Jacob, zijn dienaar. En dan spreekt God. Dat op zich, dat is al een bemoedigende ervaring. Dat God nu ook tot hem spreekt. En dan ook nog de inhoud van Gods woorden. Daar gaat een geweldige bemoediging van uit. Zo'n verschijning heeft hij ook al in zijn jonge jaren meegemaakt. Ook aan het begin van zo'n reis naar een vreemd land. Weg bij zijn ouders vandaan. Naar Haran toe. Toen kreeg hij in Bethel een droom. En daarin heeft de Heer hem toen ook bemoedigd met zijn belofte. En nu weer. En God roept om zijn aandacht. Jacob. Jacob. En dan gaat hij luisteren. Laat de Heer het maar zeggen. Zie, hier ben ik. Kent u die houding? Kent u die houding? Dat brengt de Heilige Geest in het hart van Gods kinderen. Dat je niet meer tegenspreekt, niet meer vol van jezelf, maar dat je leert luisteren. Zie, hier ben ik. Zegt u het maar. Zo zijn we op onze plek. En wat heeft de Heer dan te zeggen? Vrees niet. Wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken, want ik ga mee. De Heere, die kent zijn hart. Vrees niet. Ja, dat duidt er toch op dat daar een zekere onrust is geweest. Iets van een aarzeling, iets van onzekerheid, zorg. En dat is goed te begrijpen. Als je kijkt naar de eerdere ervaringen in deze familie, de verhalen uit het voorgeslacht over dat vreemde land Egypte. Nou, dan zou Jacob best kunnen opzien om daar nu te gaan wonen. Want juist in tijden van hongersnood was het niet vreemd om je toevlucht te nemen tot de graanschuur Egypte. Alleen toen Abraham dat deed, destijds in Genesis 12. Toen Abraham dat deed, toen ging het wel fout. De farao, die nam Sarai op in zijn harem. Zo kwam die familie in de problemen. Zo liep de belofte gevaar. Dat ging niet goed. Abraham, die was op zijn eigen houtje naar Egypte getrokken. Met Isaac had hetzelfde kunnen gebeuren, maar toen er weer honger uitbrak, toen verbood de Heer het hem op voorhand. We lazen het in Genesis 26. Tegen Isaac had hij gezegd, trek niet naar Egypte. Zou Jacob dan wel mogen gaan? Ja, daar kan dus verschil in zijn. Een weg die voor zijn vader niet goed was, die mag hij nu wel gaan. In principe had Jacob, zo zei ik, zijn beslissing al genomen. En toch kan er in het hart nog een zekere angst leven. Iets van onrust, van bezorgdheid. Wat staat hem en zijn nageslacht daar allemaal te wachten? Het vertrouwde land Canaan moet hij nu verlaten. Dat was hem bekend. Daar had hij zijn positie, zijn plek gekregen. Maar hoe zal dat in Egypte zijn? En zo op leeftijd en er nog zo'n grote verandering. Dat is niet makkelijk. Bovendien, Canaan is het beloofde land. Ze wonen er wel als vreemdeling, maar toch. Daar is zichtbaar wat God heeft beloofd. En straks in Egypte, ja, dan zijn ze dat kwijt. Dat ze dat zien. En wat zal het nageslacht er straks nog van weten? Van dat beloofde land. Raken die er geestelijk niet steeds verder vandaan? Nou, Jacob, die kan daar best wakker van hebben gelegen. Zoveel redenen. Om nu een hart te hebben vol angst en zorgen. De weg die leidt voor hem naar Egypte. Maar het is een onbekend land met alle gevaren van dien. Dat is toch echt wel een verlies in vergelijking met Kanaan. Durft hij dat wel? Vergist hij zich niet? Anderzijds, Jozef is daar. Isaac werd het nog verboden om naar Egypte te trekken. Maar nu is Jozef daar. Vooruitgestuurd. Door God gezonden en op de troon gezet. En zo heeft Jozef dat zelf ondervonden. Dat hebben zijn broers ook aan hun vader verteld. Want ze hebben alles verteld wat Jozef heeft gezegd. In de dromen was het al voorzegd. En in Gods voorzienigheid is alles voorbereid, zodat Jozef bij machten is de behouder van het leven te zijn, de redder van het hele nageslacht van Israël. En de schuren van Egypte zijn gevuld en Jozef zal met het koren hen in het leven onderhouden. Ja, dat is de andere kant. Jozef is daar. En in die hele geschiedenis van Jozef, daar zit ook een profetische boodschap. Het is de weg die God gaat met zijn gezalfde. Het is de weg die God gaat met de geliefde zoon. Die wordt veracht en verhoogd. De geliefde zoon die eerst wordt verworpen, maar dan de redder is. Dat is profetisch. Het is de weg die God gaat met de gezalfde, die via een diepe weg van lijden door God wordt verhoogd. Jozef is een voorafschaduwing van Christus, een type van Christus en hij leeft. Jezus is werkelijk dood geweest. De discipelen die konden het nauwelijks geloven, maar hij leeft en hij zit nu aan Gods rechterhand. Jezus Christus. En hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En zo is het Jezus die ons kan redden van de dood. Nu is hij de grote zaligmaker voor zondaar. En mag ik daar nu heen? Naar Jezus Christus? Kan ik vertrouwen dat hij mij redt uit mijn verlorenheid? Zulke vragen die stel je niet zomaar. Velen hebben nog geen enkele stap gezet in zijn richting. Om tot Jezus te komen. Omdat mensen de noodzaak niet zien. We zijn allemaal in nood. Maar dat wil niet zeggen dat we ons er allemaal druk om maken. Hoe zit dat bij u, gemeente? Kunt u er rustig onder blijven dat u verloren bent? Kunt u er rustig onder blijven dat we de eeuwige straf hebben verdiend met onze zonden? Of brengt het u echt in beweging? En als u dan de nodiging hoort van Christus, leeft u daarvan op? Dorst uw ziel met alle kracht naar zijn gerechtigheid? Is daar die beweging gekomen? Dat u naar hem wil, die meerdere Jozef, naar Jezus, naar Christus. Daar moet ik zijn. En mag ik me dan aan hem overgeven? Misschien had u ouders die het niet konden geloven. Misschien had u ouders die dachten dat ze niet aan het avondmaal te mogen. Ze voelden zich bezwaard. Ook bezwaard om de Heer Jezus te belijden als hun borg en middelaar. En ja, kun je het ook niet begrijpen? Om nu alleen te leven van de genade van Christus, dat is ook sterven aan mijzelf. Dat is ook sterven Namelijk om al mijn eigen gerechtigheden, mijn verdiensten, mijn eigen bijzonderheden, het allemaal los te laten. Niets van mij. Geen enkele waardigheid. Alleen. Ja. Hij. Alleen Hij. Alles waar ik rust in vond. Alles wat me misschien nog wat rust gaf. Los te laten. Te verliezen. Ik kan er niet op bouwen. Alleen Hij. Alleen Jezus Christus. Hem over te houden en zijn gerechtigheid. Zo gaat de weg die het woord u wijst. Mag u nu gaan. Durft u hem te gaan. Om Jozef te zien. Ja, dan moet Jacob naar Egypte toe. En om Jezus te zien. Dan moet u naar Golgotha. In het geloof, met uw hart, naar Golgotha, buiten het vrome Jeruzalem. Dan moet u naar de plaats van het gericht en laat je eigen vroomheid maar achter. Want bij het kruis, daar is voor onszelf geen eer te behalen. Daar moeten wij alle waardigheid verliezen. Daar ben ik een zondaar. Daar ben ik een vloekwaardig. Alleen daar vind ik genade. Daar wordt een naakte bekleed met de gerechtigheid van Christus. En weet u wat God nu zegt? Ga maar. Wees niet bang. Laat al uw eigen gedachten en bezwaren nu los. Het is de Heere, het is de God van uw vaderen. En Hij spreekt in zijn woord. Vrees niet. Geloof alleen. Vertrouw slechts op de genade van Christus, want wie op hem ziet, die zal leven en dan is het genoeg. Dan kunt u sterven en zult u toch leven. Jacob bracht offers aan God in Berseba. Dat had hij zijn vader Isaac ook zien doen. En nu zegt de Heer in dat visioen, ik ben God, de God van uw vader. Wees niet bevreesd naar Egypte te trekken. Ik zal zelf met u meegaan. Ik zal u beschermen. Nou, jongens en meisjes, het was best spannend voor Jacob. Zo'n grote verandering. Naar een vreemd land gaan. En voordat hij die grens overgaat, zegt de Heere God, wees maar niet bang, Jacob. Ik ga met je mee. Ik zal je beschermen. En in Egypte, daar zul je Jozef weer zien. En daar zal vader Jacob zo blij mee zijn. Hij dacht dat Jozef al was gestorven, maar nu kan Jacob naar hem toe. En ze zullen elkaar weer zien, ze zullen elkaar in de armen vallen. De Heere belooft het. Daar kan Jacob op vertrouwen. We hebben nog een laatste punt. Ten eerste Jacobs offer in Berseba, ten tweede zijn vertrek naar Egypte, ten derde Israëls terugkeer als volk. Het zal u zijn opgevallen in onze tekst dat hier Jacob genoemd wordt met zijn nieuwe naam Israël. Israël komt in Berseba en tot Israël zegt God, Jacob, Jacob. Want wat hier gebeurt betreft niet één persoon, maar in Jacob trekt het hele volk naar Egypte. Ja, het is eigenlijk vooral nog een familie. Maar toch is dit al het levensbegin van een volk, heel Israël. En vader Jacob gaat ook niet alleen, want hij neemt alles mee, heel zijn nageslacht. En zo komen ze met z'n allen terecht in dat vreemde land. En dat geeft een zekere spanning aan. Daar in Egypte, daar hoort Israël eigenlijk niet. Dat is niet het land wat voor hen is bestemd. Eerst ziet het er allemaal mooi uit. Het is er ook heel goed. Er is koren en ze wonen er mooi. En ze staan onder de bescherming van Jozef en van de farao. Prachtig, maar ze horen er niet thuis. En later zullen ze voelen dat ze vreemdelingen zijn. De volgende generaties die krijgen het er zwaar. Die zullen lijden onder onderdrukking, onder slavernij. Het was al aan Abraham voorzegd in Genesis 15. En vader Jacob zal dat hebben geweten en er misschien ook aan hebben gedacht. Mooi dat ze nu naar Egypte kunnen, daar is Jozef, maar Israël hoort daar niet. Het kan voor hen geen blijvende stad worden. En op een zeker moment zal daar toch de vijandschap openbaar komen. En wat zal er dan met het volk gebeuren? Komen ze er doorheen? Zal Israël dat overleven? Nou, in dat licht kunnen wij verklaren dat bij het vertrek al hun namen staan genoteerd. Die hele familie die is als het ware nog eens even nageteld. Hoeveel gaan er heen? Hoeveel komen er straks terug? Ja, wat vinden jullie van al die namen? Misschien interesseren die namen jou niet zoveel. Maar God, ja, die heeft ze één voor één in het oog. Hij telt ze als het ware na bij dit vertrek. Hij kent ze bij naam. Allemaal die met elkaar vertrokken naar Egypte. Het zijn er uiteindelijk 70. Eerst zijn er 66 geteld. Dat zijn de nakomelingen van Jacob die op dat moment meereisden. Maar Jozef was al in Egypte. En die twee zoons van Jozef, Manasse en Ephraim, die zijn in Egypte geboren. En als je naast deze drie ook Jacob zelf meetelt, dan is het een familie van 70 man. Wat zegt de Heere tot Israël? Ga maar naar Egypte. Ik zal u daar tot een groot volk maken. En zo is het gebeurd. Dat kunt u lezen in Exodus 1. Dat volk dat groeide en dat groeide. Egypte werd als het ware de baarmoeder van de natie. Die ene familie. Die werd groter en groter. Tot het voldragen was. Om als een volk terug te keren naar Kanaan. En niet dat dat makkelijk ging. Er was veel tegenstand. En die groei van het volk werd bedreigd. De farao die wilde het uiteindelijk niet laten gaan. Maar de Heere die staat voor zijn belofte in. En God heeft in Berseba gezegd tot Jacob: ik zal u ook zeker doen terugkeren. Is dat gebeurd? Is Jacob teruggekeerd naar Kanaan? Nou, als hij sterft, dan zijn ze nog in Egypte. Jacob sterft in Egypte. En dan brengen ze hem terug. Als dode. Maar wel terug. Om hem te begraven in het land der belofte. En zo is ook voor Jacob zelf Gods belofte vervuld. En dat is een sprekend beeld voor een christen. Niet al Gods beloften worden in dit leven vervuld. Voor veel beloften moeten wij eerst sterven. En door de dood heen worden al Gods beloften werkelijkheid. Door de dood heen zullen we de eeuwige rust genieten in zijn heerlijkheid. Maar die belofte bij Berseba is niet alleen voor vader Jacob, maar die is juist ook gericht op Israël als volk. En zij mogen in later eeuwen hierop terugvallen. Wat aan de aartsvader is beloofd, dat is voor hen de grond voor de hoop. Om in alle noden, in de diepste noden die ze meemaken, toch te leren vertrouwen. Deze God. Dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En hun geloof werd keer op keer beproefd. En dan leek het weer de totaal de verkeerde kant op te gaan. Er waren 1000 zorgen, 1000 doden die benauwden hun hart. Hoe kan dat nu? Dat Israël naar Egypte moest. Ja, eerst was het natuurlijk goed en mooi. Maar ze hoorden er niet. En ze zouden het er moeilijk krijgen. Maar die aartsvaders, die gingen weg door het geloof. En de Heere bemoedigde hen met zijn woord: wees niet bevreesd. Ik zal met u meegaan. Dat vertrouwen konden ze leven. Door dat geloof werden ze behouden. En voor u en mij is er geen andere weg, alleen door het geloof. In Jezus Christus ligt er een weg open. Een weg naar het hemelse vaderland. De Heere zelf heeft u geroepen. De Heere zelf gaf u zijn woord. En met dat woord kunnen we altijd weer verder. Amen. Wij gaan nu zingen van Psalm 66, de versen 4 en 6. Psalm 66, de versen 4 en 6. Nu wil ik namens de kerkraad en de gemeente nog een afscheidswoord richten tot Ouweling van Ooyen. Ik wil u daarom even opstaan. Beste broeder van Ooyen, in de achterliggende jaren hebt u onze gemeente mogen dienen als ouderling. En door verschillende omstandigheden waaronder ook de ingrijpende ziekte waarmee u vorig jaar werd geconfronteerd en uw leeftijd, hebt u zich niet opnieuw herkiesbaar gesteld. En de vacature is helaas nog niet vervuld, daarom bent u nog een half jaar extra in de kerkraad gebleven, maar nu is toch het moment aangebroken om afscheid te nemen. Na de zomer bezinnen we ons opnieuw op de vacature. U werd verkozen tot ouderling en daarmee werd u dus ook geroepen om op huisbezoek te gaan, om dienst te doen in de kerkdiensten, dienst te doen bij begrafenissen en ook al samen met de andere broeders leiding te geven aan de gemeente. U gaf daarbij ook eerlijk uw mening in allerlei besprekingen en in de afgelopen jaren was u in de kerkenraad onze oudste broeder. En we willen u heel hartelijk danken. Danken voor al uw inzet die u daarbij hebt gegeven. Ook danken voor uw pastorale zorg die u voor de gemeenteleden hebt getoond. En vaak merkt u dat er niet overal openheid is voor het woord van God. En dat doet verdriet. We mogen een goede boodschap brengen, een boodschap van genade. Een boodschap over Jezus Christus. En zonder hem, zonder de kennis van Christus, zonder de bekering van het hart, zijn we verloren en wat erg als daar geen besef van is, als er geen honger is naar Gods woord. En toch mogen we ons in het ambt ook laten bemoedigen en verlaten op de belofte uit Jesaja 55, die de Heer onszelf gegeven heeft, dat het gezaaide woord niet vruchteloos zal terugkeren, dat de Heer ermee doet wat hem behaagt tot zijn eer. We zijn de Heer dankbaar voor de krachten die hij u gaf en we wensen u met uw vrouw, met allen die u lief zijn, ook verder van harte Gods zegen toe. Laten we nu ook samen als gemeente de Heer danken en ook samen bidden. Trouwe Heere, grote God, onze Vader, we brengen u de dank en de lof. U die alle eer toekomt, u die ons, die meerdere Jozef, Jezus Christus hebt gegeven, ons nodigt, dat ons leven zoeken bij hem. Heere, leer ons dan ook te leven door dat geloof. Wat voor bezwaren er ook tegenin kunnen komen, hoezeer het aangevochten en beproefd kan zijn, wilt u zelf ons leren en sterken om door het geloof voor te gaan en van u alles te verwachten. We brengen u de dank voor de zegen die u daarop ook geeft en hebt gegeven, voor de getuigenissen uit de Bijbel, voor de getuigenissen die we wellicht mochten horen van onze vaderen, dat we van generatie op generatie diezelfde God bent en leeft en dat u zo uw kerk wilt leiden. U willen we ook dank zeggen voor wat broeder van Ooyen daarin ook heeft mogen betekenen, dat u hem de kracht hebt gegeven, de liefde voor uw dienst, dat hij ze ook van zijn tijd en gaven mocht besteden te midden van deze gemeente, om daarin op bezoek te gaan, om zijn plek in te nemen in de eredienst, in de kerkenraden, zijn bijdrage daaraan te leveren, willen u daarvoor danken. En we bidden ook dat u daar uw zegen op schenkt, mag bijdragen tot opbouw van uw gemeente. Dat u ook hemzelf daarin uw zegen schenkt. Omdat hij het in uw handen mag leggen, ook nu hij afscheid neemt. U bidden we om uw nabijheid voor hem, ook in de jaren die u hem geeft, Ook wanneer hij zoals gemeentelid zijn plek mag innemen in de gemeente. Ook samen met zijn vrouw, met zijn kinderen, kleinkinderen, met allen die hem lief zijn. Zegen hen en leid hen op de levensweg achter de Heer Jezus Christus aan. We mogen ook u in het bijzonder danken. Nu juist in de achterliggende week de uitslag kwam van de verschillende onderzoeken. En dat dat verblijdende uitslagen waren. Dat de ziekte niet is teruggekomen. Heer, het is een geschenk van u. Wat groot en wonderlijk om dat ook weer te ontvangen. En we danken u daarvoor. Wilt u ook in die dankbaarheid hem en zijn gezin nabij zijn. We bidden ook voor de andere broeders van de kerkraad. Wilt u hen uw kracht en liefde geven om de taken te verrichten, om in de gemeente bezig te zijn. Geef, Heere, dat we door geloof en in afhankelijkheid van u zo die roeping mogen vervullen. Wees hen daarin nabij. Ook met de kerkraad samen, ook wanneer er nog wordt nagedacht over de vacature, wilt u ook daarin leiden, wijsheid geven, dat er ook een vervulling voor mag zijn tot opbouw van uw gemeente. U willen we ook bidden voor de zieken in de gemeente, of waar zorgen zijn over de gezondheid, of waar voor anderen wordt gezorgd. Wilt u daarin helpen en krachten geven? Ook de gebeden horen, alle middelen en behandelingen zegenen. Tot welzijn voor het lichaam, maar leid ons ook tot uw rust voor onze ziel. U bidden voor meneer Slecht, die in het ziekenhuis verblijft en waar toch grote zorgen zijn vanwege zijn conditie. Wilt u hem gedenken en nabij zijn, ook de inzet van de artsen zegenen tot behoud van zijn leven, maar bovenal ook met zijn woord, met uw Heilige Geest in zijn hart, om rust te hebben in het volbrachte offer van de Heer Jezus Christus. Om voor de eeuwigheid ook te kunnen leven uit die hoop. Sterk hem daarin. U mogen dank zeggen voor wat u gegeven hebt. Ook wanneer jongeren uit de gemeente in de achterliggende week te horen kregen dat ze geslaagd zijn voor hun examens. We danken u dat u hen daarin wilde helpen, dat u dit resultaat hebt gegeven, dat ze zo ook weer iets hebben kunnen afronden, een opleiding. U komt daarvoor de lof toe, voor uw zegen die daarin ligt. We zeggen u dank met die jongeren. We bidden u voor hen dat u hen ook verder leidt op hun levensweg. We bidden voor het werk van de Stichting Ontmoeting. We mogen onze gaven geven. En Heere, geef dat zo in de naam van de Heer Jezus Christus. Mensen in nood en met allerlei problemen op de juiste manier geholpen kunnen worden. Tot eer van u. Zo leggen we deze dingen voor u neer. Zo brengen we onze dank. Blijf bij ons op deze dag. En hoor ons om Christus wil. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 121, het vierde vers. De Heer zal u steeds gadeslaan. Een belofte uit het woord van God. Die vanuit deze dienst onze broeder die afscheid neemt van Ooyen mag meenemen. Maar die we ook allen mogen meenemen wanneer we in de weg van de Heer willen gaan en elkaar kunnen toezingen. Psalm 121, vers 4. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.